The winter of 1848 was
de winter van 1848 was moeilijk en zwaar voor de pioniers die zich in de Salt Lake Valley kwamen nestelen. In de zomer van 1847 had Brigham Young verklaard dat de heiligen hun bestemming eindelijk hadden bereikt. Dit is de juiste plek, zei Brigham Young. Hij had in een visioen gezien waar de heiligen zich moesten vestigen. De eerste leden van de kerk hadden een enorme weerstand ondervonden in de jaren waarin het evangelie werd hersteld. Ze waren uit hun huis verjaagd, vervolgd en opgejaagd. Ze hadden onnoemelijk lijden ondergaan bij hun trek over de vlakte, maar nu waren ze dan eindelijk op de juiste plek. En toch was de winter van 1848 extreem guur. Die winter was zo koud dat bij sommigen de voeten ernstig bevroren. Er kwam een gevoel van onrust over de heiligen. Sommige leden zeiden dat ze hun huis niet in de vallei wilden bouwen. Ze wilden in hun huifkar blijven wonen, want ze waren ervan overtuigd dat de leiders van de kerk ze nog zouden doorsturen naar een betere locatie. Ze hadden zaden en fruitboompjes meegenomen, maar durfden ze niet in het droge woestijnland te planten, uit angst dat er niets zou groeien. Jim Bridger, een bekend ontdekkingsreiziger in die tijd, zei tegen Brigham Young dat hij $1000 zou betalen voor de eerste lading maïs die in de Salt Lake Valley was geoogst, omdat het naar zijn mening onmogelijk was om daar maïs te verbouwen. Om de situatie nog ingewikkelder te maken, was er zojuist goud gevonden in Californië. Sommige leden van de kerk voorzagen dat hun leven makkelijker en overvloediger zou worden als ze naar Californië trokken op zoek naar rijkdom en een beter klimaat. In deze sfeer van ontevredenheid sprak Brigham Young de leden van de kerk toe. Hij zei, deze vallei is de plek die God zijn volk heeft toegewezen. We zijn uit de braadpan in het vuur gegooid en vanuit het vuur op de vloer gesmeten. Nu zijn we hier en we blijven hier. God heeft mij getoond dat dit de plek is die hij voor zijn volk heeft uitgekozen. En hier zal het welvarend zijn. Hij zal de elementen matigen voor het welzijn van zijn heiligen. Hij zal de vorst en de onvruchtbaarheid van de grond temperen en het land zal vruchtbaar worden. Broeders, ga nu heen en plant je zaden. Naast deze zegeningen verklaarde president Young dat de Salt Lake Valley een poort voor de natieën zou worden. Koningen en keizers zouden er op bezoek komen en het mooiste van alles was dat er een tempel voor de Heer gebouwd zou worden. Dat waren opmerkelijke beloften. Veel leden van de kerk hadden geloof in de profetieën van Brigham Young. Anderen bleven sceptisch en gingen weg om een, naar zij dachten, beter leven te vinden. Maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat iedere profetie van Brigham Young is uitgekomen. De vallei ging bloeien en werd vruchtbaar. De heiligen werden welvarend. De winter van 1848 was een belangrijke katalysator, waardoor de Heer zijn volk een waardevolle les kon leren. Ze leerden, en wij moeten dat allemaal leren, dat de enige zekere en veilige weg naar bescherming in dit leven bestaat in vertrouwen op en gehoorzamen aan de raad van Gods profeten. Een van de grootste zegeningen van lidmaatschap in deze kerk is toch wel dat we geleid worden door levende profeten van God. De Heer heeft gezegd, en er is op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de sleutels van dat priesterschap zijn verleend. De profeet en president van de kerken van nu, Thomas S. Monson, ontvangt het woord van God voor alle leden van de kerk en voor de wereld. Daarnaast steunen wij de raadgevers in het eerste presidium en de leden van het quorum der 12 apostelen als profeten, zieners en openbaarders. Met hun bevroren voeten en een droge woestenij vergde het vast veel geloof van die eerste heiligen om op hun profeet te vertrouwen. Het ging om overleven. Maar de Heer beloonde hen voor hun gehoorzaamheid en maakte hen die zijn woordvoerder volgden voorspoedig. En de Heer doet in deze tijd hetzelfde voor u en voor mij. In deze wereld zijn zoveel zelfhulpboeken te vinden en zoveel die zich een expert noemen, zoveel theoretici, opvoeders en filosofen om ons op ieder mogelijk gebied advies te geven. In dit technologisch tijdperk staan ons met één druk op de knop een breed scala aan informatie over tal van onderwerpen ter beschikking. We kunnen gemakkelijk in de val lopen van vertrouwen in de arm des vlezes voor advies over van alles, van kinderen opvoeden tot gelukkig worden. Hoewel sommige informatie wel waardevol is, hebben wij als lid van de kerk toegang tot de bron van zuivere waarheid, namelijk God zelf. We zouden er goed aan doen de antwoorden op onze problemen te zoeken door bestudering van wat de Heer door zijn profeten heeft geopenbaard. Door diezelfde technologie hebben we de woorden van de profeten over bijna ieder mogelijk onderwerp bij de hand. Wat heeft de Heer ons door middel van zijn profeten geleerd over het huwelijk en het gezin? Wat heeft hij ons door zijn profeten geleerd over onderwijs en zuinig leven? Wat heeft hij ons door zijn profeten geleerd over persoonlijk geluk en voldoening? Wat de profeten zeggen, mag sommigen dan ouderwets, impopulair of zelfs onmogelijk toeschijnen. Maar God is een God van orde en hij heeft een systeem ingesteld waardoor wij zijn wil kunnen kennen. Voorzeker, de Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Bij het begin van deze bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, heeft de Heer bevestigd dat hij met ons communiceert door middel van zijn profeten. Hij verklaarde, mijn woord zal geheel worden vervuld, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Op de profeet vertrouwen en hem volgen is meer dan een zegen en een voorrecht. President Ezra Taft Benson heeft verklaard, ons heil hangt af van het volgen van de profeet. Hij besprak toen 14 basisprincipes voor het volgen van de profeet. In de bijeenkomst van vanochtend heeft ouderling Claudio Costa van het Presidium der 70 ons uitstekend onderricht in die 14 basisprincipes. Ik herhaal ze nogmaals, omdat ze van uitermate groot belang zijn. 1. De profeet is de enige die in alle opzichten namens de Heer spreekt. 2. De levende profeet is voor ons van groter belang dan de standaardwerken. 3. De levende profeet is voor ons van groter belang dan een dode profeet. 4. De profeet zal de kerk nooit op een dwaalspoor brengen. 5. De profeet heeft geen specifieke opleiding of diploma's nodig om zich over welk onderwerp ook uit te spreken of in welke kwestie op enig moment handelend op te treden. 6. De profeet hoeft niet te zeggen, al dus spreekt de Heer, als hij ons schriftuur geeft. 7. De profeet vertelt ons wat wij moeten weten, niet altijd wat wij willen weten. 8. De profeet wordt niet beperkt door het menselijk verstand. 9. De profeet kan over alles openbaring ontvangen, zowel stoffelijk als geestelijk. 10. De profeet kan bij maatschappelijke zaken betrokken zijn. 11. De twee groepen mensen die de meeste moeite hebben met het volgen van de profeet zijn de hoogmoedigen die geleerd zijn en de hoogmoedigen die rijk zijn. 12. De profeet is niet noodzakelijkerwijs populair in de wereld of bij hen die wereld zijn. 13. De profeet en zijn raadgevers vormen het eerste presidium, het hoogste quorum in de kerk. 14. Volg de levende profeet en het eerste presidium en word gezegend. Verwerp hen en leid. Broeders en zusters, net als de heiligen in 1848 kunnen wij ervoor kiezen om de profeet te volgen of op de arm des vlezes te vertrouwen. Mogen wij de wijsheid hebben om op de raad van de levende profeten en apostelen te vertrouwen en die op te volgen. Ik ben een getuige van hun goedheid en ik getuig dat ze door God geroepen zijn. Ik getuig dat er geen veiliger manier is om in het leven te staan, antwoorden op problemen te vinden, vrede en geluk in deze wereld te ervaren en ons heil te beschermen dan hun woorden te gehoorzamen. Ik getuig dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.